Welkom bij de podcast Radicaal Lokaal. Ik ben Younes Douari en samen met Nieskoop Dubbelboer gaan wij op zoek naar hoe de grotere problemen van de huidige tijd opgelost kunnen worden door burgers meer directe zeggenschap te geven. De filosofie die dit behelst heet lokalisme.
Beste luisteraars, welkom bij de zesde en laatste aflevering van onze podcast Radicaal Lokaal over de zoektocht naar hoe het principe van lokalisme, namelijk zoveel mogelijk zeggenschap neerleggen bij degenen die het aangaan, hoe we dat kunnen vormgeven. We hebben vandaag een bijzondere laatste gast. We zitten hier nu een paar dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, die ook in Amsterdam natuurlijk zijn gebeurd en gefeest. We hebben op bezoek Rutger Groot-Wassink. Hij is de lijsttrekker van GroenLinks, wethouder in Amsterdam, onder andere de laatste 4 jaar van democratisering. En een van zijn principes is geweest dat hij juist veel zeggenschap wilde terugleggen in de buurten. Dus wij dachten, we gaan eens met hem praten over hoe hij dat ook dan de komende jaren verder wil gaan vormgeven. Wat hij de afgelopen jaren al bereikt heeft, wat hij de komende jaren nog verder wil bereiken. Rutger, van harte welkom.
Dankjewel.
Mogen we tutoyeren?
Ja, graag.
Je bent opgetogen over de uitslag op zich. Je hebt iets verloren, maar je bent opgetogen.
Ja, ik ben er wel tevreden over. Kijk, het is in Amsterdam goed gebruikt dat de grootste partij, die sowieso natuurlijk van alles de schuld krijgt, keihard wordt afgestraft. Als je kijkt, de PvdA in 2014 van 15 naar 10. D66 ging 4 jaar geleden van 14 naar 8. Wij gaan van 10 naar 8 met toch, weet je, we hebben echt ingrijpende dingen gedaan. Ook best wel wat weerstand georganiseerd. Kijken van naar windmolens bijvoorbeeld. Nou ja, dan valt dat natuurlijk heel erg mee. En dat de Partij van de Arbeid de grootste partij is, vind ik echt prima. Ik werk goed met ze samen. Het is natuurlijk wel opvallend. Er was best wel wat gedoe in de stad, bijvoorbeeld over die windmolens. Maar GroenLinks, PvdA en D66, die daar uitgesproken voor waren, die hebben gewoon een ruime meerderheid. Dus je ziet hier, dus dat vind ik best interessant. De partijen die echt anti-windmolen waren, die hebben echt op geen enkel, nergens een zetel gewonnen. Dus dat is ook wel een signaal.
Over door hoe dat eventueel nog beter georganiseerd had kunnen worden. Younes.
Ja, je spraakt ook mooi over dat je over die weerstand begint. Maar uiteindelijk heb je 4 jaar lang ben je wethouder geweest. Wat heb je nog meer in die 4 jaar lang ben je tegengekomen als wethouder van democratisering?
Nou, ik denk dat het belangrijkste wat ik tegengekomen ben op het gebied van democratisering, ja, is denk ik dat het, en dat zijn ook een beetje cliché woorden, maar de leven en de systeemwereld liggen echt wel heel ver uit elkaar. He, je kunt op papier van alles bedenken, maar hoe dat ervaren wordt door mensen of hoe dat ervaren wordt in buurten, dat is echt gewoon wel anders. En de manier waarop de overheid is georganiseerd is gewoon niet responsief. Is staat gewoon niet per definitie open voor andere signalen. Ik was in Noord een keer met een heel mooi plan aan het kijken. En dat ging, dat was, ik fietste daar en een projectontwikkelaar ging vertellen hoe ze daar dan woningen gingen bouwen. En hij zei, ja kijk, en deze bomen op deze dijk, die gaan dan weg. En ik zei, hoezo? Je zegt tegen GroenLinks, ja nee, maar die bomen, nee, er komen huizen. Ik zei, nou, vind ik echt best een raar idee. En toen sprak ik daarna met een groepje buurtbewoners en die zeiden, hey, we hebben een eigen plan gemaakt met evenveel woningen. Waarom gaan we niet ons plan doen?
Met behoud van de bomen.
Met behoud van de bomen. Ja. Dus meer groen, hè, en evenveel woningen. En die hadden zelf echt een heel goed plan gemaakt. En het heeft heel veel moeite gekost om de ambtelijke organisatie daar aan te laten werken. Het is uiteindelijk gelukt, hè. En die bewoners hebben niet 100% hun zin gekregen, maar wel 80%. Waardoor er veel meer draagvlak in de buurt was voor dat plan. Eenzelfde aantal woningen, wat natuurlijk een harde eis was vanuit de gemeente. Ja, en dat kost gewoon moeite om zoiets te doen. Dus ik denk dat de manier waarop je als overheid je ook openstelt voor mensen, dat is gewoon heel ingewikkeld.
Je trad aan 4 jaar geleden met eigenlijk een soort van belofte, of ambitie, laat ik het zo zeggen, dat je het zeggenschap zo ver mogelijk in de lokale gemeenschap wilde terugleggen. Dat is eigenlijk ook de kern, zeg maar, van lokalisme. Vind je dat je daarin geslaagd bent? Of in het iets opschuiven? Nee.
Ja, iets opschuiven wel. Maar geslaagd, nee. Want ik denk, ik heb ook nooit de illusie gehad dat je dit even in 4 jaar zou kunnen regelen. Een gestold staatsapparaat wat zo lang al bestaat, dat gooi je niet in 1 keer 4 jaar in 4 jaar om. Ik vind wel dat we er stappen in gezet hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in het toch aanpassen van de stadsdelen. Hè. De stadsdelen hebben echt weer meer te zeggen dan dat ze hadden. Vind ik een belangrijk punt. Referendumverordening vind ik echt aangepast. We zijn echt anders gaan nadenken en praten praten over zeggenschap en participatie. Ook omdat buurtbewoners zelf daar gewoon tabak van hadden. Hè. Kijk naar Noord, kijk naar de K-buurt. De K-buurt in Zuidoost. Dus daar is wel veel gebeurd. Voor mij was het altijd simpel. Ik heb altijd gemeend, in de relatie burger, overheid en markt zitten dingen fundamenteel mis. En in die driehoek moeten we echt machtsverhoudingen verleggen. En daar hebben we een begin mee gemaakt, maar dat is nog lang niet af, nee.
Als we het over die machtsverhoudingen hebben, in hoeverre zijn die stadsdeelcommissies eigenlijk niet echt een cosmetische ingreep? Want ze hebben niet echt inspraak, ze kunnen alleen advies geven aan de gemeenteraad en aan het college van...
Ja, daar konden ze de afgelopen 4 jaar, hè, maar dat is nu wel echt veranderd. Ze hebben nu echt wel meer te zeggen. Dus in die zin kunnen ze nu ook wel de bestuurders die daar namens het college zitten echt controleren. De positie van die stadsdelen is wel echt versterkt ten opzichte van de afgelopen 4 jaar. Maar hier wreekt zich gewoon dat dit wettelijk onmogelijk is gemaakt. Hè? Kijk, we hadden natuurlijk in Amsterdam volwaardige stadsdelen. Ik heb zelf ook in een stadsdeelraad gezeten. Toen was het gewoon zo dat een stadsdeel zijn eigen woonbeleid maakte. Hè? Echt, je had grote verschillen per stadsdeel.
Dat, ja, dus dan lijkt het alsof we nu verder wegslaan van het lokalisme gedachte dan toen.
Nou ja, toen ik in 2006 in de stadsdeelraad van Westerpark kwam, toen had Westerpark, en mind you, hè, dat was toen 33.000 inwoners, geloof ik. Alleen het stadsdeel Westerpark, daar hadden we nog 14 stadsdelen. Die hadden echt volwaardige bevoegdheden. Ja. Zoals een gemeenteraad. Daar is uiteindelijk de fusie van stadsdelen terechtgekomen. Dus er is opgeschaald. Daar viel best wat voor te zeggen. Want het was soms ook best gek dat je die enorme verschillen tussen stadsdelen had. Maar daarna is in de landelijke politiek toch uit een soort Amsterdam-haat zijn die stadsdeelraden echt om zeep geholpen. En het raar is, namelijk één ding nog. Ja. Ik vind het eigenlijk best raar. Hè? Als je kijkt naar stadsdelen in Amsterdam. Nieuw-West is 160.000 mensen. 160.000 mensen. Als je Amsterdam opdeelt in stadsdelen, dan staan we, alle stadsdelen staan in de top 20 van grootste Nederlandse gemeenten. Die hebben geen volwaardige gemeenteraad. Dat is eigenlijk echt crazy.
Hoe erg is dat eigenlijk? Dat de nationale politiek dan besluit dat op lokaal niveau niet zelf, want je kan ook nog zeggen, zelf mag kiezen voor welke mate van zeggenschap ze willen terugleggen naar buurt of naar stadsdelen.
Nou, ik vind het problematisch op twee niveaus. Ik vind het problematisch omdat ik denk dat je, als het gaat over 160.000 mensen, die hebben gewoon een volwaardige volksvertegenwoordiging nodig. En daarnaast denk ik, omdat die volwaardige volksvertegenwoordiging ontbreekt, de effectiviteit van het overheidshandelen ook afneemt. Hè? In het stadhuis, het is simpelweg, de afstand is te groot tussen sommige buurten en sommige stadsdelen, wijken. Kijk, zelfs als je een volwaardige gemeenteraad zou hebben op het niveau van Nieuw-West, hè, dan is het nog steeds zo dat je moet werken aan inclusiviteit van zeggenschap en inclusiviteit van participatie. Want dat is echt niet gegarandeerd, weet je. Als een buurt het merendeel van de mensen echt moet struggelen om überhaupt rond te komen, dan zullen ze ook zich niet heel erg daarmee bemoeien. Dus dat blijft los daarvan een opgave. Maar ik vind nu dat de effectiviteit van het overheidshandelen en de snelheid waarin je in kunt grijpen op sommige dingen. Ja, ik kan echt niet weten wat er precies in sommige buurten gebeurt. En dat is, de afstand is gewoon te groot.
Ja, en vind je dan dat het ook eigenlijk gewoon terug naar die stadsdeelraden moeten gaan, zoals ze vroeger waren?
Ja, zou ik wel willen. Kijk, dat kan het niet helemaal hard maken. Maar ik denk dat eigenlijk het meest basale niveau waarop je vertegenwoordiging zou moeten hebben, zou voor mij gevoelsmatig zo rond de 30.000 liggen. Want als ik gewoon de cijfers erbij pak, toen ik in 2006 in Westerpark, daar hadden we de hoogste politieke betrokkenheid van de stad. Komt ook omdat vanwege de traditie van de buurt. Hè. De buurt was een oud krakersbolwerk. Ook de Spaarndammerbuurt had altijd een traditie van strijd. Toen ook met die fusie zag je dat de politieke betrokkenheid van bewoners gewoon echt direct afnam, omdat de afstand gewoon te groot werd.
Het is exact de kern van waar onze bezorgdheid ook vandaan komt bij het vormgeven van de democratie. We hebben het ook met andere gasten erover gehad, maar is dat het eigenaarschap van het politieke, dat je dat wegneemt op het moment dat je beslissingen verder weg organiseert van mensen. En de vraag is eigenlijk, jij zit eigenlijk op een machtige positie. Mm-hmm. Je hebt de afgelopen 4 jaar het nodige gedaan om de democratisering te versterken in de stad. Maar eigenlijk zou je nog een stap verder moeten gaan, want het is een tegengestelde beweging die er eigenlijk is van centralisatie. En jij zit op een positie waar je dat misschien kunt ombuigen.
Ja, want ik vind dat wel moeizaam. Omdat daar meer mee samenhangt. Mm-hmm. Ik denk ook dat, kijk, eigenlijk moet je je afvragen, zelfs hier in Amsterdam, hè, moet ik als wethouder best vaak zeggen, ja, maar dit is landelijke regelgeving. En dat is echt het allerergste wat je kunt hebben. Hè, dat je moet zeggen, ja, het is de schuld van Den Haag. Ik bedoel, ik mag graag op de regering zeiken. Hè. Ik vind het natuurlijk allemaal niks. Het is op zich natuurlijk wel jammer dat je moet zeggen, ik zit vast aan Haagse regelgeving. Dus de vraag is ook of je de zeggenschap van het lokaal bestuur niet anders zou moeten inrichten. Mm-hmm. Wat we natuurlijk de afgelopen jaren gezien hebben, is met decentralisaties, waarin hele belangrijke overheidstaken lokaal belegd zijn, met de helft van het budget. Waardoor het per definitie niet goed gaat. Waardoor je per definitie moet bezuinigen. Waardoor dingen gewoon echt niet goed gaan. Dat helpt denk ik ook niet voor het vertrouwen tussen burger en overheid. Hè. Misschien moeten we het breder zo dadelijk nog over de dramatische opkomst hebben. Want dat is natuurlijk echt wel een punt van zorg. Nee, maar dus A, decentralisaties. En B, ik vind het ook best ingewikkeld dat je bijvoorbeeld op lokaal niveau eigenlijk bijvoorbeeld geen inkomenspolitiek mag bedrijven. Je belastingdomeinen zijn buitengewoon beperkt. Ik zou eigenlijk zeggen, als je de lokale politiek interessanter wil maken, hè, want misschien even, heb ik een paar zinnen voor nodig. Er wordt heel vaak gezegd, de afstand tussen burger en politiek. En ja, die is er. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel opvallend dat bij Tweede Kamerverkiezingen de afgelopen keren gewoon structureel 80% opkomst. Klaarblijkelijk is bij de Tweede Kamer, denken mensen nog, het heeft zin om te stemmen. 80%. Wij hadden 4 jaar geleden geloof ik 50% in Amsterdam. Het is nu 46%. Ja. Dat is natuurlijk echt heel slecht. En de vraag is, heeft dat ermee te maken dat mensen het aan hen niet interesseert? Of zodat ze er geen vertrouwen in hebben? Dat ze ook denken, ja, welk verschil maakt het eigenlijk?
Precies.
Ik zou het eigenlijk best interessant vinden. Ook gezien de in Den Haag vind ik dat het toch nog wat ingewikkelder is. Je zou je eigenlijk af moeten vragen, zou je niet, want nu is het zo dat één keer in de 4 jaar, in de gemeenteraad kun je altijd maar 1 keer in de 4 jaar stemmen. Uh-huh. Landelijke politiek, als de coalitie breekt, krijg je gewoon nieuwe verkiezingen. Misschien zouden we het eens om moeten draaien. Zouden we moeten zeggen, lokaal krijg je nieuwe verkiezingen als een coalitie uit elkaar valt. En landelijk blijft een parlement gewoon 4 jaar zitten, uh-huh. Ongeacht. Uh-huh. Dat zou ik best een interessant vinden.
Want ik denk dat dat wat zou doen met betrokkenheid, nou, misschien, en het eigenaarschap.
Nou, misschien. En ten tweede zou ik het wel interessant vinden als je bijvoorbeeld inkomenspolitiek zou mogen voeren. Als je zou kunnen zeggen, Oké, stem in Amsterdam GroenLinks, dan gaan alle uitkeringen met 20% omhoog.
Zo.
En in Amstelveen niet. Dat is best interessant. Dan heb je echt wat te kiezen.
Een van de kritieken die wij kregen op ons pleidooi, of onze vraag of localisme een goed instrument kan zijn om meer zeggenschap aan directe burgers te geven, was dat we dan in strijd waren met het gelijkheidsprincipe. Namelijk dat als we beleid in Amsterdam inderdaad, bijvoorbeeld de belastingpolitiek in Amsterdam, zo inrichten dat minima meer inkomens krijgen, maar dat in Amsterdam niet, dat we dan te grote verschillen binnen regio's zouden kunnen ontwikkelen, waardoor een beetje in strijd zijn met een van de grondwaarden van het Nederlands staatsbestel.
Ja, maar ik vind dat geen geloofwaardig argument. Omdat er nu ook dit soort ongelijkheden bestaan. Kijk gewoon naar de kosten van leven in Amsterdam. Doordat we een enorme toevlucht hebben van intern en extern kapitaal, zijn huizen hier onbetaalbaar, niet meer toegankelijk, worden huren opgedreven en betalen mensen een steeds groter gedeelte van hun inkomen aan huur. Ja, dat is denk ik in Den Helder vast anders. Dus die ongelijkheid zit er eigenlijk automatisch in. En ik weet ook niet of die ongelijkheid nou binnen bandbreedtes, hè, of dat nou zo slecht is. Want het maakt ook dat je iets kunt kiezen. Het lokalisme, weet je, zou er zelfs politiek filosofisch, komt het natuurlijk heel dicht bij oude anarchistische ideeën over de federaties van vrije mannen. Eerste anarchisten hebben het natuurlijk meestal over, hè, alle vrije burgers bepalen zelf. Ja. En die starten dan een federatie met een getrapt systeem. Daar komt lokalisme natuurlijk heel erg in de buurt. Maar je blijft natuurlijk wel het knelpunt houden dat lokale issues zijn heel goed te beleggen. Maar er zijn natuurlijk ook boven lokale issues waar je toch ook een niveau voor moet hebben die daarover beslist. Even flauw gezegd. Als het gaat over, nee, we zien dat nu bijvoorbeeld met vluchtelingen. Hè? Nu er vluchtelingen uit Oekraïne komen, zijn de meeste gemeenten geneigd om te zeggen, oh ja, kom maar. Maar in december en in het najaar moest het kabinet tegen sommige gemeenten zeggen, jullie gaan nu vluchtelingen opnemen. Als Amsterdam waren wij gelukkig, wij waren anders. Hè? Wij zeiden, hey, het interesseert ons geen zak waar mensen vandaan komen. Ze zijn hier gewoon welkom. We vangen ze op, punt. Maar dat is wel anders. Hè? En ik denk dat mensen dat, nou ja, dat leuk vinden om in Amsterdam te wonen. Maar ja, de opvang van vluchtelingen. Als elke gemeenschap zegt, ja, maar niet bij ons. Ja, dan moet er toch ergens een machtspunt zijn dat zegt, mm-hmm, Oké, dan verdelen we het eerlijk.
Maar dat zijn, zeg maar, in onze beleving, worden eerst gekeken of het bottom-up, op het laagste niveau, beslist en geregeld kan worden. En daarna wordt het een wat collectiever geheel. En dan wordt het naar boven opgeschaald. Maar nu is alles erop ingericht dat alles van boven naar beneden drupt. Maar ik wil nog even zeggen, want wat we ontdekten, Simon Otjes vertelde ons dat, is dat Thorbecke was de man van het communalisme. Ja. En was natuurlijk een liberaal. liberaal, dus het zat wel een beetje in de individualistische hoek. Maar het interessante was wel dat hij zei, we zo laag mogelijk mensen samen zelf laten bepalen wat er moet gebeuren. Jij noemt nu het anarchisme als een inspiratiebron ook. Dat weet ik ook van jou, dat dat voor jou een inspiratiebron is van vrije mannen die zelf...
En anarchisme zijn natuurlijk zeer aan elkaar verwant. Het gaat ook uit van vrije burgers die zelf zeggenschap en kracht hebben om dingen te besluiten. Daar gaat het natuurlijk om.
Maar het interessante is, want dat is weer wat Firouz ons voorhield, van ergens moet er een omslag vinden naar het collectief en het collectivisme. Mijn redenering is, want dat gebeurt op het moment dat je van bottom-up hebt geïnventariseerd en een bepaald probleem wilt oplossen, vluchtelingenopvang, maar bij de windmolens kun je het ook zien. Not in my backyard, maar het moet wel ergens.
Ik vind dat helemaal geen spanning, want je kunt nog steeds een vrij individu zijn binnen een context van een gemeenschap. Je hebt je altijd te verhouden tot een gemeenschap, hè? En ik denk dat het de juiste ideologische term zou dan anarcho-syndicalisme zijn. Hè? Dat is dan de juiste duiding.
Ik had het voorspeld dat je dat woord zou gaan.
Ja, voor de luisteraar toch nog even, kan je die term misschien nog even goed uitleggen?
Nou ja, dat gaat uit van het idee dat je als vrije mensen besluit, maar dat je daar ook federaties in vormt, hè, waarin je dus toch met verkiezingen vertegenwoordigers aanwijst. Als je anarchisme in de meest zuivere vorm ziet, ja, dan moet je in je eentje in een hutje op de hei zitten. Maar dat werkt gewoon niet zo goed. Weet je, want we zijn nou eenmaal met veel mensen, we zullen ons tot elkaar moeten verhouden. Dus er komt altijd een punt waar jouw individuele vrijheid zich moet verhouden ten opzichte van de vrijheid van anderen. De vrijheid is niet alleen wat jij kunt doen, maar ook hoe je de anderen in beperkt. Dus er komt altijd een punt waarin je een bredere afweging moet maken. En die gemeenschappelijke belangen waar we het net over hadden, die moeten natuurlijk toch gewogen worden. En dat kan als je daar een federatief systeem van maakt waarin mensen kunnen stemmen. En dus in die zin geloof ik ook dat het heel logisch is om het zo van beneden af op te schalen. Ja, dat geloof ik wel in, ja. En liberalisme en anarchisme liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar in hun aanvankelijke idee dat je probeert de stem van elk vrij mens even zwaar te laten tillen. En daarom is het in die zin ook raar dat heel veel partijen, nog steeds hebben sommige partijen geen one man, one vote systeem. Dat is natuurlijk eigenlijk best raar. Ja.
Hey, en als je of jouw rol als wethouder, ik vroeg me af of er geen paradox zit in jouw functie, zeg maar wethouder democratisering. Want heb je eigenlijk een taak om jouw eigen macht als wethouder, namelijk de centrale macht, een beetje te decentraliseren en meer macht zeg maar te geven aan stadsdeelraden of commissies.
Ja.
En hoe kijk je daar? En gaat dat niet een beetje tegen je eigen belang in eigenlijk?
Nee, maar het lijkt me noodzaak. Omdat ik geloof dat noodzakelijk is om die macht te delen. Omdat ik zie dat overal in de stad heel veel mensen hele goede ideeën hebben en heel graag betrokken zijn bij de inrichting van hun buurt. In die zin zie ik het ook als een manier om een soort nieuwe gemeenschappelijkheid met elkaar te creëren. Hè? Want ik geloof helemaal niet in dat... Ik bedoel, ik geloof erg in individuele vrijheid, maar dat is altijd binnen een context van een collectief. En ik denk dat we met elkaar heel erg zoeken naar wat dat collectief in de stad betekent. En dus het collectief in de stad betekent ook het collectief van de buurt en hoe je met elkaar in de buurt dat kunt verbeteren. En daar hoort bij dat je als overheid ook macht moet delen. Maar ik denk dat dat helemaal niet anders kan. Ik denk dat het noodzakelijk is. Er zitten in mijn werk overigens vele paradoxen. Hè? Want aan de ene kant, als je de participatieve democratie probeert te versterken, dan blijft toch met de vraag zitten, hoe verhoudt zich dat tot de representatieve democratie? En daar zit ook gewoon een spanning in. Omdat er ook dingen zijn die je nu, door de manier waarop ons staatsbestel is ingericht, niet volledig over kunt dragen. Tenzij je de afspraak zou kunnen maken. Hè? Even over de opvang van ongedocumenteerden.
Even een interruptie, want bij Younes zit er ook, bij die vraag zit ook iets van het is ook zoveel gemakkelijker zou het zijn om ook te zeggen, weet je jongens, ik heb er nu 4 jaar heb ik ervoor gestreden. En dat weten we ook, hè? Je hebt die democratisering. Hoe gepassioneerd ben je nog om de komende 4 jaar daar ook nog aan te blijven trekken en duwen? Beetje tegen de mores in en het gemak in van jou als machthebber en het systeem om jou heen. Mm-hmm.
Ja, maar kijk, ik wist natuurlijk van tevoren dat het een heleboel gezeik op zou leveren. Hè? Het is omdat ik zelf dit wilde, dat ik het allemaal in het coalitieakkoord heb opgeschreven. Ja. Ik had ook best collega's die dachten van, moet je dat nou wat doen? Ja, maar ik vind dat dit moet.
Ga je de komende 4 jaar ook nog weer zoveel passie opzetten? Of denk je, nou, ja, nee, maar kijk, we hebben een paar dingen veranderd?
Nee, maar volgens mij is de geest wel uit de fles. Dus volgens een paar dingen. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. En het heeft de afgelopen jaren ook een heleboel geouwe opgeleverd. Nou ja.
Je legt de lat hoog, dus dan word je afgerekend.
Je reap what you sow. Hè? Mm-hmm. Dus ik heb in een zekere zin ook wel nagedacht aanvang. Gewoon de afgelopen jaren heb ik ook wel eens gedacht, ik had het nooit als een apart programma moeten doen. Omdat ik maar heel beperkt ga over de manier waarop andere collega's hun inspraak inrichten en dergelijke. Mijn rol was niet toezichthouder op de inspraakprocessen van anderen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, we hadden het veel breder in de hele organisatie gelijk door moeten voeren. Maar ik denk dan was het zeker gestrand. Mm-hmm. Dus ik denk dat de geest uit de fles is. Ik ben nog even gepassioneerd over dit onderwerp. Maar ja, ik moet dat natuurlijk ook weer met mijn collega's gaan bespreken in welke vorm dat terugkomt. Maar bijvoorbeeld het participatiekader wat we gemaakt hebben, ja, dat zal toch in een verordening moeten. En dat zal voor mij gedurende onderhandelingen wel een belangrijk punt zijn. Want ik zou ook geen knip voor de neus waard zijn als ik nu zou zeggen, oh ja, ik vond het ingewikkeld, dus doe maar niet. Kijk, ik heb gewoon heel erg bewust gekozen om ook dingen te doen waarvan ik wist dat het ingewikkeld zou gaan worden. En toen ik voor de vorige verkiezingen zei, ik vind dat wij 500 ongedocumenteerde 24 uur opvang moesten geven. Wij werden de grootste. Mijn collega's zeiden, nou, dan ga jij dat toch lekker doen. Ik wist dat dat een heleboel gezeik op zou leveren. Ik heb in ik weet niet hoeveel zaaltjes gestaan waar mensen... Ik vond wel dat het moest.
Ja. Nee, maar dit is een perfect voorbeeld ook van, zeg maar, vanuit de lokalisme gedachte, vanuit zeggenschap in de buurt te leggen. Zou er een gereden kans zijn dat misschien er nooit een opvang voor ongedocumenteerden in een bepaalde buurt zouden komen? Jij hebt gezegd van, luister, ik ben GroenLinks, het is in mijn programma. Ik heb gezegd, ik vind dat dit moet gebeuren. Het is een hele top-down benadering. Komen we natuurlijk heel snel op het verhaal van de NIMBY. Hè? Dus het geldt bij de windmolens. Het geldt ook bij de vluchtelingen die nu opgevangen moeten worden her en der. Hoe verhoudt zich dat, zeg maar, tot de wens van zoveel mogelijk lokale zeggenschap?
Het ging over de windmolens, maar ook over verslavingsinstellingen. Dat jij zei dat er vanuit de representatieve democratie redelijkerwijs verwacht mag worden dat er dergelijke voorzieningen komen. Ja. Terwijl sommige buurtbewoners eigenlijk zeggen, ja, ik heb hier helemaal geen zin in, joh.
Nou, niet in mijn buurt, snap je?
Precies.
Maar dat is dus die spanning die ik bedoel. Er zijn dingen die in het collectief belang zijn. Bijvoorbeeld een opvang voor verslaafden of dergelijke. Hè? Nou, ik denk dat we als stad en als gemeenteraad dan best kunnen zeggen, nou, wij vinden dat eigenlijk wel een goed idee. En zeker bijvoorbeeld in het geval van ongedocumenteerden of bij de windmolens. Hè? Als je GroenLinks stemt, dan kun je dat wel verwachten dat we dat willen. Dus dan moet dat. Alleen dan is het de vraag, voor mij is daarmee dus de vraag of het moet, is niet meer zo aan de orde. De vraag is waar het dan moet. Nou, bijvoorbeeld bij die ongedocumenteerden hebben we daar een heleboel buurten over gesproken.
Directief gezegd, hier komt het.
Nee, we hebben een heleboel locaties in beeld gebracht. Daar zijn we gaan praten. Ja. Maar we hebben niet alleen gekeken waar mensen het boost waren. Ik heb veel meer gekeken. Nou, kan deze buurt dit eigenlijk wel dragen?
Mm-hmm. Waar zit het draagvlak?
Nou, niet eens zozeer draagvlak, maar meer draagkracht. Heeft een buurt niet een stapeling van problemen? Waardoor? Want wat je natuurlijk zag, en dat is ook logisch, als je kijkt naar waar plaatsen we mensen die bijvoorbeeld psychisch wat in de war zijn? Mm-hmm. Die plaatsen we niet in centrum. Die plaatsen we niet in West. Hey, die zitten aan de rand van de stad. Mm-hmm. Dus ook de huisvesting van moeilijkere groepen, bijvoorbeeld ongedocumenteerden, doen we toch vaker aan de rand van de stad, waar buurten zitten die het soms echt al zwaar hebben. Al zwaar hebben. En dat doen we ook omdat vastgoed daar soms goedkoper is. Maar wat je dus niet wil, is dat in een buurt waar al een enorme stapeling van problematieken is, dat je dat als een soort afvoerputje gebruikt. Oh ja, dan doen we de junks daar ook nog even bij. Mm-hmm. Ik vond dat niet kunnen. Dus bijvoorbeeld ten aanzien van die opvang van ongedocumenteerden was voor mij een belangrijk criterium. Ik wil spreiding over de hele stad. En ik vind dat de draagkracht van de buurt een belangrijk item is. En daarom hebben we niet alleen in Nieuw-West en Noord mensen opgevangen, maar ook in Centrum en in Zuid. Mm-hmm. Ik vond dat belangrijk. Omdat dat is ook eerlijk. Hè? Dat je het niet alleen doet naar plekken waarvan je zeker weet dat er geen bewoners bij een inspraakavond komen. Want ik heb een inspraakavond gehad over de Der Kinderenstraat. Nou, er waren misschien 10 mensen en die zeiden, nou, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Terwijl in Zuid 300 man stond te schreeuwen, ja, mijn huis wordt minder waard. Ja, weet je, ja.
We moeten even principieel redeneren vanuit het lokalisme. Het is het recht van mensen om daar iets van te vinden. En eigenlijk ook om daarover mee medezeggenschap te hebben, mede-eigenaarschap. Ze zijn eigenaar van de buurt en van de ontwikkelingen. Maar toch, zeg maar, nou ja, is er zo'n algemener belang, hè, van dat je niet wilt dat het alleen maar in de buurten die het al zwaar hebben terechtkomt.
Nee, maar ik wil helemaal niks afdoen aan het recht van mensen om daar tegen te zijn. Sterker nog, dat moeten ze vooral lekker doen. Ja.
Maar heb je ook geïnformeerd naar de voorwaarden waaronder? Want dat is het tweede lijn, zeg maar, in onze redenering. Dat ook, zeg maar, bij omstreden voorzieningen. Wij nemen dan als voorbeeld Tata Steel of Schiphol. Hè? Dus als je er dichtbij woont, heb je er last van. Dat wij ook vinden dat mensen meer zeggenschap moeten hebben over de voorwaarden waaronder zoiets daar kan zitten. En een zwaardere stem moeten hebben.
Nee, maar dat vind ik heel logisch. Kijk, Tata en vluchtelingen vind ik overigens wel echt onvergelijkbaar. Mm-hmm. Hè? Want bij vluchtelingen bestaat een soort beeld van overlast, wat in de praktijk eigenlijk non-existent is. Ik heb toevallig vorige week draagvlak onderzoeken naar de gemeenteraad gestuurd van alle opvanglocaties van ongedocumenteerden. Razend interessant. Allemaal plekken waar... er is maar één plek waar het draagvlak voor de opvang niet is toegenomen. En dat is in de pijp, omdat het draagvlak daar zo hoog was dat het echt gewoon niet meer verantwoord was als het nog verder toe zou nemen. Dat was het al 80%. Dat vonden mensen het echt prima. Nee, maar dus dat vind ik het ingewikkelde. Bij Tata evident gezondheids... evidente overlast. En dat is bij opvang van ongedocumenteerden. Zit daar toch ook een emotionele lading in? Hè? Dus dat vind ik wel wat moeilijker. Ja. Ik vind dus... opererend binnen het systeem dat we nu hebben. Ik heb deze opdracht gekregen om het te doen. Dan vind ik dus ook dat ik het moet doen. Anders ben ik ook als politicus geen knip voor de neus waard. Als ik dan zeg, oh ja, maar niemand wil het, dus we doen het niet. Dus vind ik ook. En dan mag iedereen boos zijn, met mij praten. Maar bijvoorbeeld in de plantagebuurt heb ik gezegd, nou oké, jullie willen dit. Jullie zijn akkoord als dit voor een tijdelijke periode is. Voor bijvoorbeeld 3 jaar. Nou, dan spreken we dat af.
Oké, ja. Maar even, sorry Younes. Even over de windmolens, hè. Ik kom zelf uit de veenkolonie oorspronkelijk. En daar hebben we gezien hoe, zeg maar, het weghalen van überhaupt zeggenschap, zelfs van gemeenten, op de plaatsing van die gigawindmolens daar van 200 meter. Is contrair aan, zeg maar, waar het lokalisme voor staat. Ook zijn er in Amsterdam wel wat lessen te trekken natuurlijk. Jullie hebben gezegd, er moeten windmolens komen, maar waar ze komen en hoe ze misschien komen, daar absoluut over praten met de buurten. Maar wat nu als het helemaal van bottom-up was gegaan? Als je de vraag had neergelegd bij Amsterdam van Amsterdam, hoe willen wij bijdragen aan de energietransitie? Hoe kunnen we dat oplossen? Een paar oplossingsmogelijkheden, die komen vanzelf natuurlijk. Er zijn windmolens, er zijn de zonnepanelen op de daken. Heb jij er achteraf spijt van dat je het zo gedaan hebt, dat je hebt gezegd van, nou, er komen er 17, punt. Maar waar ze komen, daar gaan we met jullie over praten. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die energietransitie doen?
Ik twijfel er heel erg over. Mm-hmm. Omdat ook hier wel een democratisch besluit lag om het te doen.
Vanuit de representatieve democratie.
Vanuit de representatieve democratie. Ja.
Maar het was ook een democratisch besluit om al die stadsdeelcommissies eruit te rammen.
Ja, maar dat is nou eenmaal. Ja, maar dat is het probleem met de politiek. Hè? Het kan vriezen, het kan dooien. Hè? Dat is natuurlijk het verschil. En die wijziging van de stadsdelen was vlak voor de vorige verkiezingen. Kijk, wat ik het lastige vind bij het winddossier. Ik denk dat het best op een andere manier had gekund. Het interessante aan het winddossier is dat we eigenlijk veel eerder dan dat je formeel zou moeten zijn gaan praten. Want gewoonlijk is het zo, je stelt zoekgebieden vast en pas op het moment dat je tot plaatsing overgaat, ga je daar inspraak over organiseren.
Ja, slechte zaak.
Nee, maar dat kun je vinden. Maar wij hebben dat dus anders gedaan. We hebben gezegd, zelfs met de zoekgebieden gaan we er al. Want we hebben nu alleen zoekgebieden. Zelfs met de zoekgebieden gaan we er al over praten. En er is toevallig een onderzoek geweest die dit proces ook heeft begeleid. Hè? En ik geloof de Universiteit van Leiden. En die zeggen ook, er is vanaf het begin af aan een hele duidelijke vocale groep geweest.
Tegen.
Die het sowieso niet wilde. Die het sowieso waardeloos vinden. Ja, en dan botst zich toch ook. Want ik ben een vertegenwoordiger van de representatieve democratie. Het punt, ja, maar vanuit de representatie heb ik een mandaat om dingen te doen. We hadden misschien veel eerder met een burgerberaad en dat allemaal kunnen doen. Maar als dat besluit er ligt, dan vind ik het toch wel ingewikkeld om te zeggen dat je dan alles weer bediscussieerbaar maakt. Weet je, want eigenlijk vind ik dat, zoals jij redeneert, dan is het beste wel de vijand van het goede. Want jij gaat uit van de ideale situatie. Maar zolang je niet in de ideale situatie zit, namelijk we hebben een systeem wat piept en kraakt aan alle kanten. Dan is de vraag of je dat ook wel zo goed kunt doen.
Ik heb eigenlijk 2 vragen over het systeem.
Zeker.
En we beginnen even bij het mandaat, wat jij net ook zei. We hebben net gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Minder dan 50% van alle Amsterdammers die mochten stemmen, die hebben gestemd. Maar ook op Europees niveau zijn deze cijfers eigenlijk nog best wel hoog. Volgens mij is gestemd 1/3 ongeveer bij Europese verkiezingen. Ja. Wat zegt dat over jou, over de mandaat die dan die politici krijgen? Want jij zegt inderdaad, ik heb een mandaat gekregen. Maar wanneer minder dan 50% gestemd heeft, ja, hoe groot is dat mandaat dan?
De legitimiteit van de representativiteit.
Ja, maar dat, daar moet je ook weer heel voorzichtig mee zijn. Om daarvan te zeggen, je hebt geen mandaat. Hè? Dat, want,
namens wie spreekt u eigenlijk? Ja.
Nou ja, als je dat in absolute cijfers uitrekent, dan zal dat best weinig zijn. Hè? Dat is absoluut waar. Maar ja, kijk, je kunt het ook de andere kant op redeneren. Hè? Bolkestein zei altijd, mensen die niet gaan stemmen zijn tevreden.
Ja, dus in Zuidoost zijn ze het meest tevreden.
En ik geloof dat niet. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik dat geloof. Maar volgens mij moet je wel dieper kijken wat er aan de hand is. Waarom deze opkomst zo laag is. Omdat juist ook in relatie tot die opkomstcijfers bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat is natuurlijk heel raar. Ja. Dat je daar 80% haalt en hier zo weinig. Dus ben ik heel blij dat de gemeente heeft aangekondigd dat te gaan onderzoeken.
Ja.
Maar ja, volgens mij moet je ook ervoor waken om daar te snel allerlei analyses op te maken. Maar dat er fundamenteel iets is in post-corona. Ik heb blijkbaar geïnteresseerd, het toeslagenschandaal, heel weinig mensen wat. Anders hadden we niet hetzelfde kabinet gehad. Maar er zit natuurlijk toch een soort afname van vertrouwen in de politiek.
Ja, want dat is mijn tweede vraag dan gelijk. Oké, dat systeem is op een gegeven moment nu zo ingericht dat op lokaal niveau eigenlijk mensen niet die eigenaarschap voelen om zich uit te spreken. Hè?
Onvoldoende.
Onvoldoende in ieder geval. En dan is daar eigenlijk mijn volgende vraag. Oké, wat moet er gebeuren om die zeggenschap weer op dat niveau terug te krijgen? Mm-hmm. Moeten we dat lokaal gaan organiseren? Of moeten we centraal tegen iets aan gaan schoppen?
Ik ben sowieso voor het tweede.
Zou willen toevoegen van of inderdaad niet meer besluiten op lokaal niveau genomen moeten worden. Dus je hint er zelf al even op de inkomenspolitiek. Ja. Maar dat je nog meer hier naartoe haalt.
Ja, nou ja, kijk, er is een commissie Remkes geweest, hè, die nog eens naar ons systeem heeft gekeken. Ik vind dat we dat. Je moet dit wel heel zorgvuldig doen. Kijk, het grote probleem met de democratie is dat ik ken geen beter systeem dan dat we nu hebben. En tegelijkertijd zie je dat het ook tekortschiet en zijn beperkingen heeft. Dus ja, we moeten daar denk ik landelijk wel tegen aanschoppen, omdat ik vind dat we eigenlijk een soort nieuw design moeten hebben. Dan daar zitten wel complicaties in. Hè? Want de vraag is of het in de stedelijke context wel zo hetzelfde is als in meer plattelandsgebied.
Maar daar leent lokalisme toch juist voor. Dat er op stadstaten zijn sowieso de meest succesvolle besturen die ooit zijn geweest.
Nou, dat weet ik niet. Maar als historicus moeten we hier nou nog eens over
een nieuwe podcast. Zeker.
Er zijn buitengewoon effectieve stadstaten geweest. Zeker. Maar een heleboel is wel heel slecht afgelopen.
Ja, maar het lokalisme die leent zich ook juist voor dat verschil tussen die verschillende regio's en steden of stadstaten.
Maar ik heb geen misverstand. Ik vind het lokalisme hartstikke interessant om verder te verkennen. En ik denk dat we inderdaad het blijft een beetje waar ik mee begon, hè? In die driehoek tussen markt, burger en overheid, zullen we echt shifts moeten zien. En wat het dan precies betekent, daar zoeken we volgens mij naar. Dat is echt nog wel iets waar we de komende jaren met elkaar naar moeten zoeken. Maar dat daar iets in moet veranderen, evident. Op sommige plekken moet de burger absoluut meer zeggenschap krijgen. Op sommige plekken vind ik dat de overheid bijvoorbeeld ook meer moet doen. Hè? Want de overheid is ook afwezig op een heleboel plekken.
Maar de overheid kan op een centraal niveau zijn, maar je kan ook een overheid dichter bij de burger brengen.
Zeker, daar ben ik voor. Hè? Nogmaals, ja. Daar ben ik erg voor.
Ja. Dat is wel helder. Ik denk eerlijk gezegd wat je net zei over dat nog verder onderzocht moet worden, het principe en hoe het in de praktijk kan werken. De redesign van de governance, om het even in goed Nederlands allemaal te zeggen. Dat blijft nog even een opdracht. Ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast.
Ik wilde er nog één ding aan toevoegen.
Je mag wel twee dingen aan toevoegen.
Kijk,
dat is een mooie podcast.
Dank dat ik hier mocht zijn. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Nee, en ik zou toch ook een lans willen bereken voor loting. Omdat ik echt wel meerwaarde zie van loting.
Ja, want dan is dat een antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was mijn afsluitende vraag van we zijn nu in de laatste aflevering van onze podcast. We hebben een redelijk idee over wat lokalisme betekent en hoe het eventueel toevoegen kan zijn, maar waar we ook over moeten nadenken.
Zeker.
En dan is nu eigenlijk mijn vraag, ja, want je komt hier vanuit de politieke hoek. Dus dat is een hoek waar vaak verandering vandaan kan. Tenminste, we verwachten echt dat het ook echt vandaan kan komen. Ja. Waar zouden we ons moeten focussen om dit idee verder te integreren in het denken en het doen van de democratie?
Ja, maar laten we hier vaker over doorpraten en daar meer mensen bij betrekken. En te kijken hoe we dat ook op een verder plan kunnen brengen. Maar ik zou heel graag ook willen. Kijk, ik vind dat de politiek bijvoorbeeld zijn eigen tegenmacht ook moet organiseren door middel van loting. In de gemeenteraad heb ik daar de afgelopen jaren weinig enthousiasme voor bemerkt. Mm-hmm. Zeg ik dan ook eerlijk, hè? Want mijn doel was bij de stadsdelen daar een panel naast te zetten van gelotenen. Dat gaat er wel komen. Die dan volwaardig ook stadsdeellidmaatschap zouden krijgen. Dat vond de gemeenteraad weer iets te ver gaan. Leek mij hartstikke leuk. Dus ik zou daar echt wel wat in zien. Maar volgens mij vergt dit ook gewoon een veel fundamentele gesprek met een heleboel anderen. Maar ik ben meer dan bereid om daarover door te praten.
Nou, we gaan daar zeker gevolg aan geven. En we nodigen je heel erg graag uit voor de volgende keer. Dankjewel.
Dankjewel. Superfijn gesprek.
Dankjewel.
Dit was de serie Radicaal Lokaal met als speciale gast Rutger Groot-Wassink.